Ik heb nog één mededeling dat er vanavond zondagavond catechisatie is van 8 tot 9 in de pastorie. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen van Psalm 98 en daarvan het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen. Het vierde van 98. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Lucas 21. Wij lezen het gehele hoofdstuk Lucas 21 en daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen het derde vers van Psalm 146, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft.
En opziende zag hij de rijken een gave in de schatkist werpen. En er zou ook een zekere arme weduwe twee kleine pennekens daarin werpen. En hij zeide, waarlijk ik zeg u, dat deze arme weduwe meer dan alle heeft ingeworpen. Want die alle hebben van hun overvloed geworpen tot de gave Gods. Maar deze heeft van haar gebrek al de leeftocht die zij had daarin geworpen. En als sommigen zeiden van de tempel dat hij met schone stenen de giftigingen versierd was, zeide hij, wat deze dingen aangaat die gij aanschouwt, er zullen dagen komen in welke niet één steen op de andere steen zal gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. En ze vragen hem, zeggende, meester, wanneer zullen dan deze dingen zijn? En welk is het teken wanneer deze dingen zullen geschieden? En hij zeide, ziet dat gij niet verleid wordt. Want velen zullen er komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus. En de tijd is nabijgekomen, gaat hen niet na. En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerten, zo wordt niet verschrikt. Want deze dingen moet eerst geschieden, maar nog is de stond het einde niet. Toen zeide hij tot hen, het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen wezen in verschillende plaatsen, en hongersnoten en pestilentiën. Er zullen ook schrikkelijke dingen en grote tekenen van de hemel geschieden. Maar voor dit alles zullen zij hun handen aan uw lieden slaan en u vervolgen, u overleverende in de synagogen en gevangenissen. En gij zult getrokken worden voor koningen en stadhouders om mijn naams wil. En dit zal u overkomen tot een getuigenis. Neem dan in uw harten voor van tevoren niet overdenken hoe gij u verantwoorden zult. Want ik zal uw mond en wijsheid geven, welke niet zullen kunnen tegenspreken, nog wederstaan alle die zich tegen u zetten. En gij zult overgeleverd worden, ook van ouders en broeders, magen en vrienden, en ze zullen sommigen uit u doden. En gij zult van alle gehaat worden om mijn naams wil, doch niet één haar uit uw hoofd zal verloren gaan. Bezit uw zielen in lijdzaamheid. Maar wanneer gij zien zult dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat daar verwoesting nabij gekomen is. Als dan die in Judea zijn, dat ze vlieden naar de bergen. En die in het midden van dezelfde zijn, dat ze daaruit trekken. En die op de velden zijn, dat ze in dezelfde niet komen. Want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worden dat geschreven is. Doch wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En ze zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven. En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen. Want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. En hij zei tot hen een gelijkenis, ziet, de vijgenboom en al de bomen. Wanneer zij nu uitspruiten en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelf dat de zomer nu nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar ik zeg u, dat dit geslacht geenszins voorbij gaan, totdat alles zal geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. En wacht u zelf dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap en zorgvuldigheden des levens, en dat u die dag niet onvoorziens overkomen. Want gelijke strik zal hij komen over al degenen die op de ganse aardbodem gezeten zijn. Waak dan te alle tijden, biddende, dat gij moogt waardig acht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen en te staan voor de zoon des mensen. Desnachts nu was hij lerende in de tempel, maar desnachts ging hij uit en vannacht op de berg, genaamd Olijfberg. En al het volk kwam des morgens vroeg tot hem in de tempel om hem te horen. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesers. En een eeuwig leven. Amen.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 19, vraag en antwoord 52. Wij noemden u vraag en antwoord 52 van zondag 19. En daar belijden wij met de kerk van de reformatie. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover onze catechismus. Vragen we de Heere eerst om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere God van hemel en aarde, u volvoert uw raadsplan. U weet precies wat de laatste dag van de wereldgeschiedenis is. Dat is bij ons niet bekend. En dat maakt u ook niet bekend. Dat staat er heel duidelijk in Gods woord. Van die uren weet niemand dan alleen de Vader in de hemel. Maar wat u ons wel bekend maakt, dat is wat eraan vooraf gaat. De tekenen der tijden. En dat wij geroepen zijn om waakzaam te zijn en ons voor te bereiden op die grote dag. Die allesbeslissende dag. En Heere, nu wij ook geroepen zijn om een kind der gemeente de heilige doop te bedienen, bidden we van u of gij ons wilt laten zien wat dat betekent, juist in het licht van die dag. Dat gij ook tot dit kind komt met uw woord en tot deze ouders met uw woord. Opdat zij samen met hun kind zich daarop voor zullen bereiden. opdat wij straks hem zonder verschrikken zullen ontmoeten. En wij bidden u daar dan ook om of gij ons allen het toch bewust wil maken van die ernst. Opdat wij allen persoonlijk zo gaan luisteren in het licht van die grote dag. En dat wij het gewicht van de voorbereidingstijd die gij ons vergunt zullen gevoelen. Die wel aangename tijd, die dag der zaligheid, dat u ons bekend maakt met deze boodschap. En we smeken van u of gij ons daarom ook wil leren wat het is om onze rechter om genade te smeken. En zou u dan daartoe de prediking van deze middag willen gebruiken, zodat die prediking kracht mag doen. En ook met het oog op onze kinderen, wanneer we geroepen zijn ook onze kinderen op te voeden in het licht van die dag. Wat zou het groot zijn als ons leven meer zou bestempeld worden door die dag van de wederkomst van Christus. En wij bidden u ook voor ons allen of gij ons gedenken wil wanneer wij allerlei gedachten hebben met betrekking ook tot het sacrament van de heilige doop. Heere, wilt u ons sterken wanneer wij ook de lege plaats voelen. Gedenk de familiekring. Heere, wilt gij toch geven dat wij mogen ervaren dat uw huis een huis der vertroosting is. Sterk uw dienstknecht in de bediening van uw woord. En verhoor ons gebed uit genade alleen. Amen. Voordat wij overgaan tot de bediening van Gods woord, zijn we geroepen om de heilige doop te bedienen aan een van de kinderen der gemeente. En we luisteren dan naar de leer van de reformatie aangaande de heilige doop. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des storend zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of het ten onzen besten keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap zijns doods en wij zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij bij ons wonen en ons tot lidmate van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden, met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Overmits de doop en zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en u overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2, vers 39, want u komt de belofte toe, en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het oppassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droopvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus indijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende, met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan, ouders? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel ons kind in zonde ontvangen en geboren is, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat het in Christus geheiligd is en daarom als lidmaat zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. En ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend, de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde of gij niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan uw vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader van Antwerpen, moeder van Antwerpen? Ouders, de tekst die ik u mee wil geven, kunnen we vinden in Deuteronomium. En wel Deuteronomium 30 en daarvan het 6e vers. En daar lezen wij Gods woord. En de Heere uw God zal uw hart besnijden. En het hart van uw zaad. Om de Heere uw God lief te hebben met uw ganse hart. En met uw ganse ziel. Opdat gij leefde. Arwin en Corina. Het is een bijzonder ogenblik in jullie leven. Samen ook met de wederzijdse familie. Dat we er getuigen van mogen zijn dat de Heere een pand aan jullie heeft toevertrouwd. Een kind. Als door een wonder. Niet waar? Daar hebben we samen nog over gesproken tijdens het kraambezoek. En nu staan jullie hier voor Gods aangezicht. En jullie hebben inmiddels je ja-woord gegeven. En het is geen geringe zaak. Wat jullie kind zal ontvangen in de heilige doop. Het viel mij zo op al bij de beantwoording van de vragen. Dat er dan ook staat. Dat het als een lidmaat van zijn gemeente behoort gedoopt te wezen. Dat betekent dus dat onze vaderen ervan uitgaan. Dat je kind al een lidmaat is van die gemeente. En een lidmaat, dat is niet zomaar een lid van een of andere vereniging die door mensen georganiseerd is, maar het gaat hier om het lidmaat zijn van het lichaam van Christus. De doop is ook de teken van de inlijving in dat lichaam. Nu zijn er twee soorten leden in de gemeente. Dat zijn levende en dode leden. En dat betekent dus dat ook jullie kind eerst van dood levend gemaakt moet worden om daadwerkelijk een levend lidmaat te zijn. En het is jullie roeping om jullie kind daarop te wijzen. En dat het de Heere om het hart te doen is, dat blijkt heel duidelijk uit de tekst die ik meegeef aan jullie. Als de Heere zegt dat hij het hart zal besnijden. Wij weten allemaal wat besnijdenis is. Waar dat plaatsvindt, uitwendig aan het lichaam van een jongetje. Maar het gaat hier dus om de inwendige besnijdenis van het hart. En de Heere die roept daar ook toe op. Onze kanttekeningen wijzen dan op Deuteronomium 10, vers 16. En wat lezen wij daar dan in Deuteronomium 10, vers 16? Ik zoek het eventjes op. Er staat een opdracht. Er staat namelijk: besnijd dan de voorheid uw harten en verhard uw nek niet. Dus dat betekent eigenlijk dat je een opdracht hebt om te zeggen ook tegen je kind: doop je hart, mijn kind. Dat zeg ik ook tegen jullie. Doop je hart, vader. Doop je hart, moeder. Wat zeggen onze kanttekeningen dan? Doet van uw hart weg alles wat tegen de Heere zijn heilige wil strijdt. En kruisigt uw vlees. Dat is nogal wat. Ga daar maar eens mee aan de gang, Arwin en Corina. Doet weg in je hart alles wat strijdt met de heilige wil van God, dat geldt voor ons allemaal natuurlijk, hè, zoals we hier zitten. En kruisig je vlees. Begin er maar eens aan. Je zult erachter komen dat je dat niet kunt. En daarom komt de Heere met de belofte en hij zegt: de Heere uw God zal uw hart besnijden. En ook het hart van uw zaad, staat er dan. Dat is een belofte ook voor de kinderen. En met het doel. En er staan er drie dingen. Dan staat er namelijk om de Heere God lief te hebben. Met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Opdat gij leeft. Twee dingen. Dus om de Heere lief te hebben en opdat gij leeft. Dus daar gaat het om dat dat inwendig plaatsvindt in ons hart. En dan staat er bij de kanttekeningen, bij Deuteronomium 30 vers 6. Hij zal door de kracht van zijn Heilige Geest u verlichten, reinigen en tot zijn dienst bekwaam maken. En dan zien wij die drie stappen die de Heere doet in het leven van zijn volk. Allereerst verlichten. Dat het licht opgaat, Arwin en Corina, in je donkere hart. En dat je ogen geopend worden en dat je zegt, dat is het. Daar moet ik voor gaan voor mijn kind. Namelijk voor de eeuwige zaligheid van mijn kind, die alleen in Christus te vinden is. Verlichten, reinigen. Weet zeker, Corina, dat als de kleine zich bevuild heeft, dat je zo snel mogelijk dat kind gaat reinigen. Laat je echt niet een uur in haar vuil liggen. Zo zal het ook zijn wanneer wij ontdekt worden aan de vuiligheid van ons bestaan. Dan kun je niet langer wachten dan de toevlucht te nemen tot de fontein der genade die geopend is in Christus Jezus. Om daar gewassen en gereinigd te worden. Verlichten, reinigen en bekwaam gemaakt te worden tot de dienst van de Heere. Dat is uiteindelijk het doel. En dan hier in het beginsel. Om straks dat eeuwig te mogen doen. Jullie met je kind. Dat geven de Heere uit vrije genade. Dat zij zo. Gemeente, dan gaan wij nu samen zingen, Psalm 87 vers 4 en na de doopsbediening 134 vers 3 en dat doen wij staande. Lotte van Antwerpen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
eindigen we deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enige geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd en wij bidden U ook voor door Hem, Uw lieve Zoon, dat Gij dit gedoopte kind met Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed wordt en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om U en Uw Zoon, Jezus Christus, mits schaders de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Dan gaan wij nu over tot de dienst der offeranden. Er zijn 3 rondgangen en wij zingen ondertussen Psalm 89, vers 7, 8 en 9. De Heere zegen U en Uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking uit de avondzang het vierde vers. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Het vierde vers van de avondzang. Gemeente, u zult ook vast wel gekeken hebben naar die foto van afgelopen week, toen ons nieuwe kabinet daar stond op het bordes. En waar keek u dan het eerste naar? Tenminste, waar ik eerst naar gekeken heb, dat is naar de koning. Hij stond voor het eerst met een kabinet op het bordes. Kijk, en daar gaat het nu vanmiddag ook over. Dat onze blik gericht wordt op de koning. En wel op de koning der koningen, want er komt een dag dat hij terug zal komen en dat alle ogen hem zullen zien. Wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken wat dat zal zijn, maar dat zal een groot wonder zijn. Laten we maar niet proberen dat te verklaren, maar God zal er zorg voor dragen dat die woorden daadwerkelijk vervuld zullen worden. En misschien zegt iemand wel, dominee, moet u daar nou vanmiddag over preken, nu we een doopdienst hebben over de wederkomst. De wederkomst roept bij ons mensen immers meestal allerlei gedachten op van angst. We hebben samen Lucas 21 gelezen. En als we dan Lucas 21 vers 25 en 26 bijvoorbeeld lezen, en wij plaatsen dat naast wat er de laatste tijd gebeurd is, dan kunnen we dat direct wel invullen. Als er staat, er zullen tekenen zijn in de zon. Nou, denk eens aan 17 oktober jongstleden, toen de zon zo wazig leek. En dat je later een bericht hoorde dat het kwam door een nasleep van die orkaan over de Sahara-woestijn. En dat er zoveel zandsteentjes door het ruim heen geslingerd waren, dat daardoor het zonlicht eigenlijk wazig werd. En dan denk je toch automatisch aan die tekst, en de zon zal verduisterd worden. En als je dan verder leest van de maan en de sterren en op de aarde zal er benauwdheid der volken zijn met twijfelmoedigheid, dan kunnen we dat ook invullen. Als de zee en de watergolven groot geluid zullen geven. Denk dan maar aan de orkaanstormen in het Caribisch gebied. En des mensen hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen. Want het aardrijk zal dat overkomen, want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk. Als op een wagen, jongens en meisjes, met grote kracht en heerlijkheid. Maar tegelijkertijd zegt de Heer Jezus dan tegen zijn kerk, en als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog. En heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. En dan kom ik even terug op de vraag van, ja maar dominee, moet u dat dan vanmiddag behandelen, wanneer het gaat om een doopdienst? En toen moest ik zo denken aan het slot van het gebed dat we samen gebeden hebben bij de doopsbediening van jullie kind, Arwen en Corina. Er staat aan het eind van dat gebed, en dat zij in dit leven, dus Lotte, in dit leven, om uwent wil, getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. En dan zie je dat onze vaderen de doopsbediening ook plaatsen in het licht van die grote dag, wanneer Christus terug zal komen als rechter. En we willen dan ook luisteren vanuit het onderwijs dat onze catechismus ons aanreikt naar de wederkomst van Christus. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst hoe hij komt, ten tweede wanneer hij komt en ten derde waartoe hij komt. Dus de wederkomst van Christus, hoe hij komt, wanneer hij komt en waartoe hij komt. Het is altijd weer opmerkelijk, gemeente, dat onze vaderen de vraag stellen, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Uiteraard niet, wat nut u de wederkomst? Dat kan nog niet. Want dat grijpt terug op iets wat gebeurd is. Dat hebben onze vaderen met de andere heilsfeiten gedaan. Telkens vroegen ze dan terugblikkend op kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart. Wat nut u dat allemaal? Maar dat kan van de wederkomst nog niet gezegd worden, jongens en meisjes, want dat moet nog gebeuren. Maar de catechismus spoort aan tot een vooruitblik. Wat troost u de wederkomst van Christus? Dus de catechismus zet niet in met wat beangstigt u de wederkomst van Christus. De catechismus zet in bij het geloof. Dat hier de gelovige daadwerkelijk gelooft dat hij terugkomt en dat tot zijn troost. Is dat wij u ook zo geliefden? En dan staat er, wat troost u de wederkomst? Het woordje weder, dat betekent dat hij dus al een keer gekomen is. En dat weten wij, jongens en meisjes. Wanneer is de Heere Jezus al een keer gekomen naar deze aarde? Dat is natuurlijk bij het heilsfeit van kerst. Toen hij geboren is, toen is hij ook uit de hemel gekomen. En toen heeft hij ons vlees en bloed aangenomen. Toen is hij mens geworden. Dus het woordje wederkomst staat ook in het licht van de eerste komst. Bij de wederkomst zal blijken wat die eerste komst in ons leven heeft uitgewerkt, of niet. Die eerste komst, dat getekend wordt allereerst door zijn lijden en sterven, om de zaligheid te verwerven voor zijn kerk, maar ook in zijn terugkeer naar de hemel. En die wederkomst, die echt bedoeld is om de kerk daarmee te troosten. Ja, maar dominee, zegt iemand, maar er staat toch in het antwoord dat hij terugkomt als een rechter. En dat is toch bepaald voor mij geen troost. Als er nou zou staan dat hij terugkomt als een trooster, dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen, maar een rechter. De gedachte dat hij als rechter terug zou komen, dat doet mijn hart in één krimp. En dan is het toch logisch dat dat angst bij mij oproept, dominee. Want dan zegt de Bijbel immers dat dan de boeken van God open zullen gaan. Drie boeken, jongens en meisjes. Het eerste boek kunnen we noemen het boek van de alwetendheid van God. Dat gaat open. En het tweede boek, dat is het boek van ons geweten. Dat gaat ook open, de boekhouder in u. En dan het boek van de Heilige Wet. En deze drie boeken, die gaan dan open, wanneer die rechtzitting zal plaatsvinden van u en mij. Daar is geen ontkomen aan. Daar moet ik u ook voor waarschuwen, gemeente. Wanneer u zich dat niet bewust bent, wanneer u zich dat nog nooit gerealiseerd hebt, dan moet inderdaad de boodschap van de wederkomst u doen beven en u doen sidderen. Haast u dan om uw levenswil, opdat u voordat u die rechter zult ontmoeten, hem zult leren kennen als uw redder. Maar voor de ware gelovigen zal dat een troost zijn, gemeente. God gaat dan recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Doe mij recht, o Heere. En dan zal God dat door zijn Zoon in het openbaar doen. In het openbaar, dat betekent publiekelijk. Zodat iedereen het ziet en iedereen dat hoort, dat alle uitverkorenen in het openbaar vrijgesproken worden van schuld en straf en een recht ontvangen op het eeuwige leven. Nou, maar dominee, toch blijft die catechismus aanhouden. Wat troost u? Wat is daar het grote geheim van? Dat je toch vanuit die troost de wederkomst tegemoet mag zien. Nu, dat staat in het antwoord in dat kleine tussenzinnetje. Dat staat namelijk in het antwoord als de catechismus zegt: even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft. Dat zijn diepe woorden, gemeente. Die zou je eigenlijk even rustig nog een keer moeten lezen. Dat doe ik dan ook met u. Om daar de waarde enigszins van te proeven. Wie zul je daar ontmoeten, u die met troost die dag tegemoet ziet? Ach, zegt die leerling, dan zal ik dezelfde ontmoeten die zich om mijnentwil tevoren in het gericht van God gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft. Zij zullen geen onbekende Christus ontmoeten. Zij zullen iemand ontmoeten die ze aan deze kant van het graf persoonlijk hebben leren kennen door een waar geloof en dan tot een onuitsprekelijke troost. Dan zullen ze die persoon weer zien zoals hij is, die persoon waar de wereld mee gespot heeft, die de wereld uit de weg geruimd heeft, die de wereld gebruikt als een stopwoord, maar die voor dat arme verloren zondaarsvolk een eeuwige oorzaak is van troost. Wat zijn dat voor mensen? En daar moeten wij ons aan toetsen, gemeente, ik ook. Of ik deel in die troost. Gemeente, dat zijn mensen, zoals onze catechismus dat hier ook zegt, die hebben met het gericht van God te doen gekregen in zijn leven. En dat vraag ik je dan ook maar direct. Heb je daar wel eens mee van doen gekregen? Hoe gaat dat, dominee? Nou, dan gaat dat boek van dat geweten eerder open dan pas tijdens de wederkomst. En dan gaat dat boek van Gods alwetendheid eerder leven dan pas bij de wederkomst. En dan gaat het boek van de Heilige Wet eerder zijn kracht doen dan bij de wederkomst. Dan zijn dat geen drie onbekende boeken voor je. En dan word je geplaatst voor God in de beleving van je ziel. Kinderen, jonge mensen, hoor je dat? Dat is een werkelijkheid, hoor. Bij degene die God gaat arresteren tot een zaligheid. Ja, dat is op dat moment niet zo'n aangename zaak. Maar toch is het zo profijtelijk als dat gebeurt, dat de Heere je in je kraag vat. En dat de Heere zegt: tot hiertoe en niet verder. En nu heeft God me te pakken. En nu plaatst God mij voor wie God is, in zijn alwetendheid, in zijn rechtvaardigheid en in zijn heiligheid. En dat ik ga zien dat ik tegen een goeddoend God gezondigd heb. Tweede, dat is dat ik in beginsel dan ook dat recht van God leer toevallen. Wat betekent dat, dat woordje toevallen? Dat betekent dat ik daar amen op zeg. Ik ga niet meer tegen spartelen. Ik kom niet met allerlei verzachtende omstandigheden en met allerlei excuses. Maar de Heere leert mij dan zwijgen. En als ik mijn mond open doe, dan leert hij mij belijden. Dat ik tegen al de geboden Gods zwaar en menigmaal gezondigd heb. En daaronder te buigen. Waaronder? Onder dat vonnis dat daaraan verbonden is en dat is de dood. Derde is, gemeente, dat ik mij dat waardig keur. Dat de Heere dat doet in mijn leven. En dat ik voor de rechtvaardigheid van God leer beven. Voor het aangezicht van God. Maar ondertussen werkt de Heilige Geest in mijn hart. Om te zoeken naar een weg ter ontkoming. We kennen dat. Wij weten dat. Maar beleven we het ook. Op zo'n danige wijze die zo kostelijk is en zo godenverheerlijk het is, gemeente. Dat de Heilige Geest mij onderwijs gaat geven dat ik niet zalig wil worden. Als ook maar één van de deugden van God daarmee gemoeid zouden zijn. Want de Heilige Geest die wekt zoveel liefde in mijn hart voor die Heilige God. Dat ik zeg, o God, als er maar niet één van uw deugden gekrenkt wordt. Dat u niet aangetast wordt. Maar is er voor mij nog een mogelijkheid dat ik aan die welverdiende straf kan ontkomen en dat ik weer hersteld kan worden in de gemeenschap met u. Dat de Heilige Geest dan dat gaat uitwerken in mijn hart om plaats te maken voor hem die voor mij in het gericht van God intreedt. Zoals onze catechismus dat zegt. En die de vloek van mij overneemt. En daarom, o wonder van genade, als de Heilige Geest mij dat laat zien, gemeent. Dat de Heilige Geest mij laat zien, die grote gave Gods, in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, en hoe God, de Vader, al onze ongerechtigheden op hem heeft doen aanlopen en zo geplaatst heeft als de grootste der zondaren. Niet vanuit zichzelf uiteraard, maar toegerekend voor het heilig recht van God. En hoe die lieve borg daaronder buigt en zich doodlieft voor een doemeling die mijn plaats inneemt, geliefde gemeente. Om zo de zaligheid te verwerven, de troost te verwerven, de eeuwige troost te verwerven. En in hoeverre beleeft een zondaar dat? Dat beleeft hij naar de mate van het geloof, gemeente. En daar zijn onderscheidingen in. De een is meer geoefend in het geloofsleven dan de ander. Maar elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die wel dan deelgenoot. En hij zal ze groter maken. Want hij schenkt dat kostelijke instrument van het geloof. En de een oefent een sterk geloof en de ander een zwak geloof. En de een een klein geloof en die weer een groot geloof. Het is altijd een aangevochten geloof. Maar het is geen geloof zonder zekerheid. Wanneer het geloof geschonken wordt en het komt in de beoefening, dan zal het geloof dat wonderlijke doen, wat een zondaar vroeg of laat in zijn leven zal gewaar worden in zijn ziel in de weg der ontdekking. Namelijk om dat anker der hoop buiten zijn schip te werpen. In de enige grond der zaligheid. En dat is Christus gemeente. Dan zal hij daartoe verwaardigd worden. Dat zal hij gewaar worden. Dat zal hij merken gemeente. Dat gaat niet buiten je om. Dat geschiet niet in een hoek. Dan wordt hij aan je ziel geopenbaard. En dan lokt hij je uit. Om tot hem de toevlucht te nemen. Om met de koorden van de veroordeling te vluchten tot hem. Om bij hem te schuilen. Tegen die welverdiende straf. En dat rechtmatige oordeel Gods gemeente. En dan gaat de Heilige Geest ook een zondaar oefenen. Om daar nou daadwerkelijk de troost in te vinden. Om daadwerkelijk daar de angst in te verliezen. De vrees in te verliezen. De aanvechtingen in kwijt te raken gemeente. Om daar je veilig in te mogen weten. In die schuilplaats des Allerhoogsten God. Zodat wanneer het geloof in de beoefening is. Dat je dan ook met verwachting mag uitzien naar die grote dag der dagen. Wanneer Christus terugkomt op de wolken des hemels. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft tot een schuldoffer voor de zijnen. En dat je daarom niet een onbekende Jezus zult ontmoeten. Kom, volk des Heren in ons midden. Verblijd u zich nog wel eens over deze toekomstige, heerlijke, kostelijke dag. Wanneer zal die dag plaatsvinden, onze tweede gedachte? Ja, dat is echt een vraag waar natuurlijk velen zich over gebogen hebben. Wanneer? Kun je daar een rekensommetje van maken? En dat geeft ook een gespannen verwachting natuurlijk. En je ziet dat ook altijd weer in de kerkgeschiedenis. In alle tijden dat er ook mensen zijn geweest. En ook godzalige mensen. Die echt gedacht hebben, nu zal hij wel komen. Misschien hebben u dat ook wel eens gedacht, kind des Heren. En zo hoort het ook. Ten diepste. Dat een kind des Heren op zijn wachtpost staat. En dat hij luistert naar de voetstappen van de komende Christus. En dat hij let op de tekenen van zijn komst. Zal hij dan nu komen? Nee, nog niet. In de dagen van Paulus waren dat vooral de Thessalonicenzen die met een bijna overspannen verwachting bezig waren met de wederkomst van de Heere Jezus. En dan keurt Paulus dat op zichzelf genomen niet af. Alleen hij waarschuwt wel voor een overspannen verwachting. Hij spoort ze aan om gewoon naar hun werk te gaan. En hij geeft een duidelijk teken waar ze op moeten letten. Waaruit blijkt dat de Heere Jezus eigenlijk nog niet kan komen, niet zal komen. En dan noemt hij met name de openbaring van de antichrist en de grote afval. 2 Thessalonicenzen 2. En wat denkt u van de tijd van keizer Nero? Hoe de christenen daar vervolgd werden, verbrand werden. Op allerlei manieren. U kunt toch wel begrijpen dat de toenmalige christenen echt in keizer Nero de antichrist hebben gezien. En ik maak een paar hele grote sprongen in de geschiedenis van de kerk. Ik denk aan de tijd van de middeleeuwen, de donkere middeleeuwen, toen het pausdom heerste. En dat later in de kerk van de reformatie ook de paus werd gezien als de antichrist. En dan maak ik wel een hele grote sprong, namelijk naar de 20e eeuw. De ouderen in ons midden hebben dat meegemaakt, de twee wereldoorlogen. Zo vlak na elkaar, waar de hele wereld bij betrokken was. Nou, je kunt wel nagaan dat degenen die echt bij het woord hebben geleefd, gedacht hebben van, nu zal hij wel spoedig terugkomen. Wat denkt u van het jaartal 1948 toen de staat Israël in het leven werd geroepen? Toen hebben ook velen gedacht, nu zal hij wel spoedig komen. En ook in deze eeuw zijn er altijd weer mensen die proberen van de Bijbel een soort puzzelboek te maken. Maar onze catechismus en ook onze Nederlandse geloofsbelijdenis is voorzichtig. De Heer Jezus heeft immers ook gezegd dat niemand van die uren weet dan alleen de Vader in de hemel. Maar wat wel Gods woord doet, dat is de tekenen der tijden aanreiken. En dat doet de catechismus ook. Dat doet de catechismus in dat korte aanhefje van het antwoord dat ik in alle droefenis en vervolging. Dus daaraan kun je het merken. Dat je vervuld zult zijn met droefenis en met vervolging. Dat is dus het teken dat Christus spoedig terug zal komen. Wat is dat dan, dominee? Nou, dat staat er toch heel duidelijk. En als je dit zinnetje leest en je denkt dan aan de tijd van de reformatie, in alle droefenis en vervolging, dan zie je de rokende brandstapels, waarop de mensen van de nije leer werden verbrand om hun geloof. Dan zie je de gevolgen van de inquisitie, dat de gemeenten vervolgd werden en dat de voorgangers gevangen genomen werden, ook hier in Nederland. Het staat in het licht van de vervolging. En ik las in de krant pas geleden dat de christenvervolging naar een ongekend niveau stijgt in deze wereld, vandaag aan de dag. In de wereld. En er zijn voorbeelden van te noemen. Een Nigeriaanse moeder die zomaar in haar keuken stond te koken. En dat plotseling daar mensen binnenvielden en haar doden, zomaar voor het aanrecht, omdat ze een christin was. En dan die voorganger in India, die bewusteloos geknubbeld werd, omdat hij dominee was. En dan op de zogenaamde Iraakse Bijbelbelt, dat is het gebied rond de oude stad Nineveh, waar de christenen eerst door IS werden vervolgd en nu door de Iraakse en de Koerdische troepen als het ware bekneld worden. En wat denkt u van Noord-Korea en Noord-Nigeria? Er worden vele christenen vervolgd in deze wereld. Ik denk aan de aanslag in Cairo tijdens de zondagse eredienst. Dat moet ons maar eens overkomen. Dat plotseling hier een man zich opblaast in het midden van de kerkdienst. En dat gebeurde daar in die kerkdienst. 29 mensen kwamen om het leven en 50 mensen werden verwond. En dat zomaar midden tijdens een kerkdienst. Je zou toch niet meer naar een kerkdienst durven. Dat gebeurt in deze wereld. Er gaan krachten in deze wereld zich ontwikkelen, gemeente, waardoor de antichrist al meer en meer gestalte zal krijgen. En dat is een teken. Te midden van droefenis en te midden van vervolging. En het tweede teken van de wederkomst, dat is de grote afval. En dan komen we misschien wat dichterbij. Dan komen we wat dichterbij in West-Europa. De grote afval, dat is dat veel jonge mensen, jongeren, luister eens, stoppen met de kerk, stoppen met het christendom. Dat zij beïnvloed worden door de wetenschap. En dat ze de wetenschap gaan geloven. En dat deze aarde en alles wat erin is, ontstaan is door een evolutieproces. En dat de wetenschap dat kan aantonen aan de hand van archeologisch onderzoek. En dat we niet moeten geloven in dat simpele verhaal dat er ooit in het begin een schepper is geweest die in 6 dagen tijd de hemel en de aarde heeft geschapen. En dan word je aan het wankelen gebracht. En als je dan weer thuis komt in dat kleine kringetje van je ouders, en dan zie je dat enghartige denken van onze reformatorische gezinten, en dan denk je, Ja, wat is dat toch voor kleinzielig gedoe? We moeten natuurlijk ook oppassen, gemeente, dat wij zoveel nadruk leggen op dingen die niet wezenlijk zijn, dat onze jongeren ook zeggen van, het is een lege huls, een lege fles, die godsdienst van mijn vader en mijn moeder, van mijn opa en mijn oma. Want onze jongeren prikken daar doorheen. Die zeggen, als er geen inhoud in zit, wat is dat dan? Dan kun je die fles net zo goed in de glasbak gooien. Daarom is het ook belangrijk dat er ook inhoud in zit. Ja, maar dominee, ik mis het nog. Hoe zeg je dat? Ook tijdens huisbezoek. Zeg je dat met tranen in je ogen? Zeg je dat met smart in je hart? Ook naar je jongen toe en naar je meisje toe. Zeg je dan ook van, ik ben geen goed voorbeeld voor je, mijn kind. Maar dan hoop ik dat het geweten nog functioneert, dat het woord nog beslag doet, ook in het midden van onze gemeente. Maar de grote afval, dat zien wij toch hier in Europa, dat zien we toch in Nederland. Hoe de kerk afbrokkelt, ook onze rechterflank van de gereformeerde gezin. De grote afval, dat is ook een teken dat de Heer Jezus spoedig terug zal komen. En op die tekenen moeten we letten. De vervolging en de grote afval. Dat zijn twee tekenen waar we op letten moeten. Ook in onze familiekring. Heel nabij. En wat is de roeping dan? De roeping is dat wij ons voorbereiden op de wederkomst. En waakzaam zijn. Voorbereiden. Wat is dat die ware voorbereiding is, gemeente? Dat wij de ontdekkende prediking niet uit de weg gaan. Zoals ik dat in mijn eerste gedachte u voorgehouden heb. Die drie boeken. Dat ik die niet uit de weg ga. Maar dat ik mij het oordeel laat aanzeggen. En dat ik hoor, vliet de toekomende toorn van God. En dat ik ga zoeken naar die weg der behoudenis die ons gepredikt wordt, gemeente. Me voorbereiden, dat is in het bijzonder ook gericht tot Gods kinderen. Dat ze zich voorbereiden op hun verlossing. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Waartoe hij komt. Lucas 21 vers 28 zegt, en als deze dingen geschieden, zo heft uw hoofd dan omhoog, want uw verlossing is nabij. En onze catechismus neemt als het ware die woorden over. Er staat in de catechismus immers dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde verwacht. Dus dat ik uitkijk naar de wolken des hemels. Dat ik uitkijk naar die dag. En als we dan luisteren naar het onderwijs van de catechismus, dan horen we dat die dag van tweeërlei aard is. Dat is allereerst een dag der wrake onze Gods. En ten tweede is dat een dag wanneer hij zijn kerk thuis haalt. Een dag van troost is dat. Is dat de troost aan dominee? Troost van de wraak van God. Is dat een troost? Als je als kind van God dan daarnaast die grote rechter staat en je ziet dat God dan zijn wraak gaat uitvoeren. Nou dominee, dat kan toch geen troost zijn? Ik ben blij dat u even zo reageert, want zolang de Heer Jezus nog niet teruggekomen is, dan kan die gedachte inderdaad nog geen troost zijn voor u. Want dan denk ik natuurlijk aan degenen die nog onbekeerd zijn in ons midden. En als u de Heere vreest, dan zult u misschien denken aan uw man. Dan zult u misschien denken aan uw vrouw. Dan zult u misschien denken aan uw kind. Aan uw kleinkind. Dat kan toch niet anders dat je dan bewogen bent over het zielenheil van je naaste. Dan is die wraak van God alleen maar een aansporing om ze te waarschuwen. In het bijzonder Gods knechten en de ambtsdragers in ons midden. We moeten in dit leven dan ook veel verdragen, kinderen Gods in ons midden. De Heer Jezus roept het u toe. Als ze u op de wang slaan, keer de anderen ook toe. En als ze u vervloeken, zegen hen dan. Want de Heere beproeft u met zulke dingen. Wat wordt er dan beproefd? De volharding. Om te volharden tot het einde toe. Om hen te waarschuwen. Om voor hen te bidden. Zoals Stefanus. Heere, vergeef het hun. Want zij weten niet wat zij doen. Maar dan, als die dag aanbreekt, dan zullen ze allen aan Gods kant gaan staan. En dan zullen zij zich verblijden in de ondergang van al zijn en mijn vijanden. Als de duivel en zijn aanhang voor eeuwig in de hel geworpen zal worden. Dan zullen de rechtvaardigen zich verblijden. Psalm 58 vers 11 kunnen we dat lezen. Die zullen zich dan verblijden in de heilige, zuivere wraak van onze God. Als deze dingen geschieden, zo heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. En dat zegt hier ook onze catechismus, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse heerlijkheid en blijdschap nemen zal. Wat zal dan gebeuren? En let er dan eens op hoe deze leerling dat beleidt. Mij met alle uitverkorenen. Dan beleidt die leerling de uitverkiezing. In de uitverkiezing lag immers het begin van de zaligheid. En de voortgang en ook uiteindelijk de vastigheid tot in alle eeuwigheid toe. Wij met alle uitverkorenen in de hemelse blijdschap. Ja, gemeente. Dan moet ik denken aan tante dit. Die ook zei, dat moet er boven mijn rouwkaart. Johannes 14 vers 3. En ik zal tot u mij nemen. Ik zal u tot mij nemen. Opdat gij ook zijn moogt daar waar ik ben. De hemelse blijdschap. En de hemelse heerlijkheid. Mogen dan al Gods kinderen vergaderd zijn. Rondom hun liefste. Rondom die hemelse bruidegom. De Heere Jezus Christus. Daarom gemeente van Barendrecht. Schik u. Om uw God te ontmoeten. Zoek toch deel te krijgen aan Christus. Dat Hij uw redder zou zijn. En kinderen Gods in ons midden. Uw dienstknecht is een vriend van de bruidegom. En hij wekt u vanavond op. Als zijn bruid. Om u klaar te maken. Om u gereed te maken. Hij wekt uw blijdschap op. Om hem te ontmoeten. Om naar hem te verlangen. Als uw liefste. Als uw bruidegom. Die zich voor u dood geliefd heeft. Die u gekocht heeft. Die u versierd heeft met zijn weldaden. Die u hier in beginsel. Al iets van die hemelse vreugde heeft doen smaken in uw hart. O, wacht op hem en verwacht hem. Zie naar hem uit, ook in uw moeite, in uw zwart, in uw verdriet. De Heere geven u leidzaamheid, als het lang duurt. En de Heere waken ervoor dat u in slaap zou vallen met de wijze maagd. Waakt dan en bid dat gij niet in verzoeking komt. En zing mee met de dichter. Wat we samen gaan zingen met de avondzang. Houd ons gemoed voor u bereid. Opdat het blij uw komst verbijt. Daar het in een stil vertrouwen leeft. Dat gij ons onze schuld vergeeft. Amen. Gebed. O Heere, wij bidden en smeken van u, of gij toch uit genade in deze donkere tijd, waarin de kerk zo ingezonken is en zo slapende is, ons wilt ontwaken door dit appel op ons hart. O Heere, help ons toch om niet in slaap te geraken door de welvaart in onze westerse samenleving. Dat we zo zorgeloos door het leven kunnen gaan. En dat we om het minst of geringste niet wakker geschud worden. Dat wij niet schrikken van een plotseling sterven. Maar dat we gerust gewoon doorleven. O Heer, we smeken van u of gij ons nog eens ernstig wil maken. En dat we zo makkelijk de wereld binnen kunnen halen in onze gezinnen. En in ons leven. En dat we niet doorhebben dat wij ons laten vergiftigen door de duivel. O, we smeken van u of gij onze gemeente toch wil bewaren voor die ontzaglijke afval. Dat het jongeren u de rug zullen toekeren en breken met de kerk. En degene die dan al gebroken hebben, wilt u ze dan terugbrengen. En dan smeken we u ook voor uw verdrukte en uw vervolgde kerk. Wil ze bemoedigen, wil ze ondersteunen. En dat zij met opgerichte hoofden toch gericht mogen zijn op die komende Christus. Heere, gedenk ons zo te samen in uw gunst. Ook dit ouder echtpaar wilt gij ze helpen om ook datgene wat zij gehoord hebben te verwerken. En ook als zij denken aan de lege plaatsen die er zijn in de familiekring. Heere, wilt gij hen troosten en sterken. Ga met ons mee als we deze plaats verlaten. En aanvaard onze dank voor uw goedheid en de vergeving van al onze ongerechtigheden om Christus willen. Amen. Onze slotzang is Psalm 58. Dat is die psalm die ik ook in de preek citeerde als het gaat om de blijdschap die Gods kinderen hebben ook in de braak van God. Dat is Psalm 58, het zevende vers. Kijk eventjes naar het rechtvaardig volk gered uit lijden zal eens wanneer het de wraak aanschouwt in God, wien het zich had toevertrouwd en in zijn waarheid zich verblijdt. In het zevende van 58. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.